Gemeente, verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zullen zingen de versen 1 en 2 van Psalm 45. Mijn hart, vervuld met heilbespiegelingen, zal het schoonste lied van ene koning zingen. Terwijl de geest mijn gladde tongen drijft, is ze als de pen van een die vaardig schrijft. De versen 1 en 2 van Psalm 45.
Thank you.
Wij belijden, gemeente, nu allereerst het christelijk geloof. We doen dat in gemeenschap met de kerk der eeuwen, met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Vervolgens zingen we van dezezelfde psalm 45 het derde vers. Uw pijlen, fel van uw boog gedreven, zijn scherp en doen gehele volken beven. Psalm 45 vers 3. Daarna lezen we de Heilige Schrift en wel in de Handelingen der Apostelen hoofdstuk 24. Achtereenvolgens dus de belijdenis van het christelijk geloof, het zingen van psalm 45 vers 3 en de schriftlezing Handelingen 24.
En ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. En 5 dagen daarna kwam de hoge priester Ananias af met de ouderlingen en een zekere voorspraak genaamd Tertullus, de welke verschenen voor de stadhouder tegen Paulus. En als hij geroepen was, begon Tertullus hem te beschuldigen, zeggende dat wij grote vrede door u bekomen en dat vele loffelijke diensten deze volken geschieden door uw voorzichtigheid. machtigste Felix, nemen wij ganselijk en overal met alle dankbaarheid aan. Maar opdat ik u niet lang ophoude, ik bid u dat gij ons naar uw bescheidenheid kortelijk hoort. Want wij hebben deze man bevonden te zijn een pest en een die oproeren wekt onder al de Joden door de ganse wereld en een opperste voorstander van de secte der Nazarenen, die ook gepoogd heeft de tempel te ontheiligen, welke wij ook gegrepen hebben en naar onze wet hebben willen oordelen. Maar Lysias, de overste, daarover komende, heeft hem met groot geweld uit onze handen weggebracht, gebiedende zijn beschuldigers tot u te komen, van de welke gij zelf, hem onderzocht hebbende, zult kunnen verstaan al hetgeen waarvan wij hem beschuldigen. En ook de Joden stemden het toe, zeggende dat deze dingen al zo waren. Maar Paulus, als hem de stadhouder gewenkt had dat hij zou spreken, antwoordde: terwijl ik weet dat gij nu vele jaren over dit volk rechter geweest zijt, zo verantwoord ik mijzelf met des te betere moed. Alzo gij kunt weten dat het niet meer dan 12 dagen zijn van dat ik ben opgekomen om te aanbidden te Jeruzalem. En ze hebben mij nog in de tempel gevonden tot iemand sprekende of enige samenrotting des volks makende, nog in de synagogen, nog in de stad. En zij kunnen niet bewijzen waarvan zij mij nu beschuldigen. Maar dit beken ik u, dat ik naar die weg, welke zij secte noemen, den God der vaderen alzo dien, gelovende alles wat in de wet en in de profeten geschreven is, hebbende hoop op God, welken deze ook zelf verwachten, dat er een opstanding der doden wezen zal, beiden der rechtvaardigen en der onrechtvaardigen. En hierin oefen ik mijzelf om altijd een onergelijk conscientie te hebben bij God en de mensen. Doch, na vele jaren ben ik gekomen om aalmoezen te doen aan mijn volk en offeranden, waarover mij gevonden hebben, geheiligd zijnde in de tempel, niet met volk, noch met beroerte, noch enige Joden uit Azië, welke behoorden hier voor u tegenwoordig te zijn en mij te beschuldigen, indien zij iets hadden tegen mij. Of dat deze zelf zeggen, of zij enig onrecht in mij gevonden hebben, als ik voor de raad stond. Dan van dit enig woord, hetwelk ik riep, staande onder hen, over de opstanding der doden word ik heden van u lieden geoordeeld. Toen u Felix dit gehoord had, stelde hij hen uit, zeggende: als ik nader wetenschap van deze weg zal hebben, wanneer Lysias de overste zal afgekomen zijn, zo zal ik volle kennis nemen van uw zaken. En hij beval een hoofdman over 100 dat Paulus zou bewaard worden en verlichting hebben, en dat hij niemand van de zijnen zou beletten hem te dienen of tot hem te komen. En na sommige dagen, Felix, daar gekomen zijnde met Drusilla, zijn vrouw, die een Jodin was, ontbood Paulus en hoorde hem van het geloof in Christus. En als hij handelde van rechtvaardigheid en matigheid en van het toekomende oordeel, Felix, zeer bevreesd geworden zijnde, antwoordde: voor ditmaal ga heen, en als ik gelegenheid zal hebben bekomen, zo zal ik u tot mij roepen. En tegelijk ook hopende dat hem van Paulus geld gegeven zou worden, opdat hij hem losliet, waarom hij hem ook dikwijls ontbood en sprak met hem. Maar als 2 jaren vervuld waren, kreeg Felix Porcius Festus in zijn plaats. En Felix, willende de Joden gunst bewijzen, liet Paulus gevangen.
Gemeente, laten we de Heere bidden om zijn zegen in deze dienst. Wij doen voorbeden voor onze zuster M.D. Gauw Kleinjan, van wie vanmorgen de oudste broer Kees op 91-jarige leeftijd overleden is. Wij bidden ook voor onze zuster J. Hogenboom Kok, die vanmorgen in de kerk is, maar zoals velen van ons zullen hebben opgemerkt, ze werd onwel en moest, en dat zeg ik u dan nu, ze moest met hartritmestoornissen in het ziekenhuis worden opgenomen waar ze nu is en waar ze blijven moet voor nader onderzoek in dat ziekenhuis. Laten we bidden. Heere, u laat geen gelegenheid achterwege om het ons op het hart te drukken dat we hier geen blijvende stad hebben. Wanneer we ouder worden of in andere omstandigheden, dan ervaren we dat in ons eigen leven, aan ons lichaam, of misschien ook wel aan onze psyche, aan onze geest. Ach, wat zijn we kwetsbaar. En onze zuster Hogeboom, heren, die vanmorgen nog naar de kerk kwam, toch kennelijk met de bedoeling om hier de hele dienst te zijn, om mee te zingen en mee te bidden en mee te luisteren naar alles wat tot haar en tot ons allen komen zou. We hebben het gemerkt. En inmiddels mogen wij moeten haar opdragen aan de troon van uw genade, heren. Met het gebed of u haar bewaren wilt, haar genezen wilt en haar alles schenken wil wat ze nodig heeft, nadat ze, en we deelden het zojuist, nadat ze hier in de kerk onwel werd. Ach, wat zijn we nietig, heren. Wat zijn we kwetsbare en vergankelijke mensen. We bidden voor haar. We bidden voor allen die bij haar horen. Heren, ontferm u zich. Haar hart speelde op. Haar hart. En in de schriften gaat het dikwijls over ons hart. We hebben allemaal een hart ontvangen, heren. Ons hart, jawel, de motor van ons lichaam, maar tegelijkertijd ook het beeld van het binnenste van ons leven. Waarvan u, Heere Jezus, zegt dat uit ons hart voorkomt, wat al niet. Kwade gedachten, overspelen, onreine dingen uit ons hart, heren. Een onreine bron van allerlei wanbedrijven. Dat is ons hart. Heren, zo komen we tot u, wij allemaal. Wij die ook vanavond gelegenheid hadden om naar dit kerkgebouw te komen. Wij, heren, die ons gezet hebben onder de prediking van uw woord. En niet alleen dat, wij mogen de psalmen zingen en wat een voorrecht. Geef, heren, dat we dat niet achterloos doen, maar dat we de inhoud daarvan tot ons laten doordringen. En laat uw Heilige Geest dat dan maar doen. Dan zal het waarlijk op ons hart worden gelegd. Wij die samen uw aangezicht mogen zoeken, heren, onze gaven geven en straks onder de zegen van u weer huiswaarts mogen gaan. En dan zijn we hier weer geweest, heren. Onze jongens en meisjes, de opgroeiende jongeren, degene van ons, heren, die in hun jonge leeftijd aan de poort van het leven staan, de velen van ons die in het midden van het leven zich bevinden, met misschien wel allerlei energie en krachten en die mogen besteden voor ons bedrijf of voor onze werkgever en voor alles wat tot onze verantwoordelijkheid hoort. Onze ouderen, heren, die moeten ervaren dat de krachten minder worden. We mogen er opnieuw zijn. En straks mogen we terugzien, als u het ons geeft, op 2 erediensten, heren. Op 2 gelegenheden, zo beide, zo anderhalf uur lang, dat we heel in het bijzonder daar waren waar u zelf, heren, zijn wilt met uw geest. En waarvan de Heere Jezus Christus het heeft gezegd: als er enkele samengekomen zijn in mijn naam, dan wil ik in hun midden zijn. En dat is een machtig voorrecht, heren. Maar met al die voorrechten neemt onze verantwoordelijkheid wel in dezelfde mate toe. We zijn hier, en dat zeiden we vanmorgen elkaar al, we zijn hier, heren, niet vrijblijvend. We zijn hier onder de beademing van uw geest. We mogen het ook zo zeggen, en dan blijven we in de lijn van wat we gezongen hebben. Uzelf, Heere Jezus Christus, de ruiter op het witte paard, u gaat voort met uw woord om te overwinnen. En in de schriften lezen we al overwinnend. En dat is ons gebed. Heren, dat is ons smeekgebed. Niet voor de vorm, omdat we toch een aantal wensen en gebeden nu moeten voorleggen. Maar laat dat nog maar eens op ons hart liggen, Heer. Wilt u dat zelf maar doen? Nadat vanmorgen de ernst van de eeuwigheid en het gewicht van de laatste dingen ons gezegd zijn. En vanmiddag is het, Heere, niet anders. Vanmiddag is het niet anders. Zongen we het niet ook? Was dat niet ons biddend gebed? En dat is nogal wat. God, God, o held, uw zwaard aan uw zijde, uw blinkend zwaard, zo scherp gewet ten strijde, vertoon uw glans, vertoon uw majesteit en rijd, ja dat, Heere. Rijd zegenrijk in uw heerlijkheid. Zegenrijk, Heere. Heilzaam. Tot ons behoud. Met het oog op onze zaligheid. Van onze jongeren en van onze ouderen. Rijd zegenrijk op het woord van uw waarheid. Rijd voorspoedig en heerst alom. Rechtvaardig en zachtmoedig. Met uw pijlen, Heere. Met de scherpe pijlen, fel uit uw boog gedreven. Ze zijn scherp. En wat willen ze ons doen? Ze willen ons treffen. Ze willen ons raken. Ze willen ons daar brengen, Heere, waar we aan uw voeten terechtkomen. Waar al onze eigen krachten, waarvan we menen dat we ze nog zoveel hebben, krachten ten goede en onze wil ten goede, dat het uit ons wegvloeit. En dat het voor het eerst of telkens opnieuw, Heere, ons brengt tot het gebed. O God, wees mij genadig. Wees mij genadig, o Heere. Want hier lig ik nu. Hier lig ik met schuld en met zonde. In de nood van mijn bestaan. En ik kan mezelf niet oprichten en ik kan mezelf niet redden en ik kan mezelf niet zalig maken, Heere. We moeten u belijden, Heere, dat doen we dan ook maar, dat we onszelf daar zomaar niet voor over hebben, om geraakt te worden. We willen graag in goede doen blijven. We willen ons verkreukelde kleed misschien, wanneer we zijn ogenblik geraakt worden, weer snel glad strijken. En we willen graag overgaan tot de orde van de dag. Want morgen roept er weer een dag en dan is er zoveel te doen. Onze jongeren, misschien moeten ze wel examen doen, Heere. Of we moeten weer naar ons werk en dan ligt de zondag weer achter. En... Maar vanavond bidden we. Wilt uw pijlen afschieten? Dat meisje of die jongen, die er misschien helemaal niet eens veel zin in had om naar de kerk te gaan. De zon schijnt heerlijk. En ze waren liever in de zon blijven zitten. En een oudere weer op een andere manier, Heere. We willen niet graag beroerd en in beweging gebracht worden. Zodat onze zekerheden ons ontvallen, Heere. Zodat we wegzinken voor u. Wanneer u ons voor de spiegel stelt, Heere. Maar u rijdt. Ja, o grote koning. Ja, die koning die door uw volk bezongen wordt. En dat namen we ook op onze lippen. Beminnelijk vorst. Uw schoonheid hoog te loven gaat al het schoon der mensen ver te boven. Want dan hebt u pijlen op uw boog en dan schiet u ze af. En dan doet het pijn als we ter neer liggen. En toch, dat is het geheim, Heer. En dat wil, u wilt het in die weg leren. Er is genade. Genade te midden van uw lippen, Heer. En u wilt tot die gevelde mensen die ter neer liggen, ja, tot hen wilt gespreken gaan van genade en ontferming. Die genade die een mens weer opricht en op zijn benen zet, maar dan op een andere grondslag stelt. De grondslag van het fundament van gerechtigheid en heiligheid in de Heer Jezus Christus en op hem alleen. Heren, we behoeven het u niet voor te schrijven. Wat de een nodig heeft, zal de ander misschien weer op een andere manier nodig hebben. Maar u weet het. Het is aan u bekend. En heel in het bijzonder bidden we dat, Heere, voor onze jongeren. Onze jongens en meisjes die het grote voorrecht hebben dat ze opgroeien onder uw woord. En er zijn er talloos velen, ook hier in Barendrecht, Heere, die eraan voorbij leven. Die er helemaal niet van weten. Die er niet bij opgegroeid zijn. Aan wie het nooit gezegd is. En aan onze jongeren wel. En u bidden we, Heere, om die genade en zegen. of u onder de dienst van het woord, of u het genade geven wilt. Maar we bidden het niet alleen voor onze jongeren, we bidden het voor onszelf en voor elkaar. Daar waar zorgen en noden zijn, Heere, waar het leven aftakelt, waar het minder wordt, o God, geef dan de genade om het, en dat betreft ook ons hart, om het dan voor u te belijden, al bezwijkt mijn vlees en mijn hart. Zo is God de rotssteen van mijn hart en mijn deel in de eeuwigheid. Wie heb ik nevens u in de hemel? Nevens u lust mij ook niets op de aarde. Heer, het geheim dat hier geleerd wordt, daar bidden we om. Wilt u zo kroost en kracht geven bij de familie Gouw, waar een oudere broer overleden is. Wees met al diegenen, Heren, die moeite en zorg hebben wanneer we alleen zijn komen te staan. Wanneer we terugdenken aan hem of haar die ons ontvallen is. Wanneer er ziekte is en rouw, ontferm u zich. We bidden u voor de gezinnen, Heren, waar de opvoeding misschien wel moeilijk valt. Waar er schurende verhoudingen zijn, het zou zomaar kunnen, o God. Geef genade en ontferming dat de vaders en de moeders een voorbeeld zijn in het dienen van u. We bidden u voor deze wereld, vol van moeite en zorg. Ontferm u zich, Heren. We bidden u voor die plaatsen waar gevochten wordt. Voor de Oekraïense soldaten, maar we bidden ook voor de Russische soldaten. Die hebben ook een ziel te verliezen. We bidden u voor onze eigen militairen, Heren, die een training ondergaan. Misschien ook wel waarin ze bedenken, misschien komen we ook nog wel eens in zo'n situatie. Ontferm u zich. We bidden u voor verslaafden, gokverslaafden en seksverslaafden, of wat voor soort verslaving dan ook, dat u ze eruit redden. Heere, uw Heere Jezus Christus, wilt u de geschiedenis van deze wereld voortstuwen naar uw toekomst? En geeft u het aan uw kerk, Heere, dat er inderdaad heimwee is, het uitzien naar u. De geest en de bruid, ze roepen, kom Heere Jezus. En geeft u er iets van, Heren. Mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. Ik heb de bruidegom lief gekregen. Wanneer zal ik hem mogen zien? Wanneer zal ik ontdaan zijn van zonde en ongerechtigheid dat telkens en nog steeds in de weg staat? U bent het waard, o Heere Jezus Christus, dat u een kerk hebt die het heimwee beoefent en die uitziet naar uw komst. Maar laat het pas dan zijn, Heere. O, laat het dan zijn, wanneer wij en onze kinderen gered zijn, gered van het verderf. Verhoor ons genadig. Wees in deze dienst ons nabij. Geef een stem om te spreken, oren om te horen en een hart om te verstaan. Tot stichting der gemeente en tot eer van uw grote naam. Om Jezus wil. Amen. We zullen gemeente zingen gaan op Psalm 95. Psalm 95, het eerste vers en het derde vers. Komt, laat ons samen Israëls Heer, de rotssteen van ons heil, met eer, met God gewijde zang ontmoeten. De versen 1 en 3. En na het amen van de prediking zingen wij het vierde vers. Nu 1 en 3, straks vers 4 van Psalm 95. Gemeente, ik bedien u het woord van de Heere. Uit Handelingen 24 en met name vanuit de versen 24 en 25. Handelingen 24, de versen 24 en 25, waar we het woord van de Heere als volgt lezen. En na sommige dagen, Felix, daar gekomen zijnde met Drusilla, zijn vrouw die een Jodin was, ontbood Paulus en hoorde hem van het geloof in Christus. En toen hij handelde van rechtvaardigheid en matigheid en van het toekomende oordeel, Felix zeer bevreesd geworden zijnde, antwoordde: voor ditmaal ga heen. En als ik gelegener tijd zal hebben bekomen, dan zal ik u tot mij roepen. Tot zover. Geliefde gemeente, een droom. Een bizarre droom, jongens en meisjes. Een droom over een vergadering waar? Een vergadering in de hel. Een vergadering van diabolus. De duivel dus, met zijn onderduivels. Ze bespreken hun strategie. Hoe de mensen op aarde te verleiden. En allerlei tactieken worden met elkaar besproken. De een komt met het voorstel om de mensen wijs te maken dat God niet bestaat. Maar dat plan wordt al snel afgekeurd. Want er zijn zoveel duidelijke bewijzen dat God wel bestaat, daar zullen heel veel mensen niet in willen geloven. Een ander stelt voor om te zeggen dat God dan wel bestaat, maar dat er geen doen aan is om hem te dienen. Daar is hij veel te heilig voor. Het zal je niet lukken om hem in het gevlei te komen. Maar ook dit voorstel sneuvelt. Want in de Bijbel, zo zeggen deze onderduivels tegen elkaar. In de Bijbel is duidelijk te lezen, dat staat er met zoveel woorden, dat God liefde is. En dat hij van vergeven weet. Maar dan is er een derde plan. Een derde duivelse plan. Iemand stelt voor om de mensen te vertellen dat God dan wel bestaat. En inderdaad dat hij gediend wil worden. Maar, jongens en meisjes, dat je er geen haast mee hoeft te maken. Later kan altijd nog. Wanneer moet je je bekeren? Nou, morgen is vroeg genoeg. En dat voorstel krijgt de instemming van diabolus. Dat zullen ze doen. Een gemeente, vanmiddag horen we uit de schrift, uit dit gedeelte dat we gelezen hebben en uit de tekst die vanmiddag het onderwerp van de prediking is. Vanmiddag horen we dat de duivel met deze tactiek buitengewoon groot succes heeft. In de geschiedenis van Genesis 24 betreft het de stadhouder Felix, die we tegen Paulus horen zeggen: voor dit keer, Paulus, ga voor dit keer terug. Maar als ik een betere gelegenheid heb, als ik gelegen tijd zal hebben ontvangen, wel, kom dan nog eens praten. Dan zal ik je tot mij roepen. We gaan naar die geschiedenis en met name dit gedeelte eruit luisteren. Luisteren jullie mee? Het gaat echt ook over jullie. Felix voor Paulus en Drusilla. Drie eenvoudige gedachten. De preek, de schrik en de spiegel. Jawel. Paulus voor Felix en Drusilla. De preek, de schrik en de spiegel. Waar zijn we ergens in Handelingen 24? We zijn in Caesarea. Stad aan de Middellandse Zee. De residentie van stadhouder Felix. En daar treffen we hem dan ook aan. Maar wie ook? Paulus. De apostel Paulus. Hij is er ook. Wel, hoe is dat zo gekomen? Nou, enkele weken geleden is de apostel teruggekomen van zijn derde zendingsreis. Het zit erop. Veel heeft hij mogen betekenen voor de gemeenten van Macedonië en van Klein-Azië. En nu, en dat wist hij, dat moest ook, hij wist het van Gods wegen, hij moest naar Jeruzalem. Hij wilde de gemeente bezoeken. De gemeente waaruit hij uiteindelijk zelf afkomstig was. En hij had in de gemeente die hij bezocht, met een bewogen hart rond die armoedige, kennelijk armoedige gemeente van Jeruzalem, had hij gaven en giften ingezameld. En hij wilde persoonlijk de opbrengst daarvan gaan uitreiken aan de gemeente in Jeruzalem. En op enig moment, op enige dag, is nog niet zo heel lang in Jeruzalem, dan bezoekt hij de tempel. En daar gebeurt het. Daar zijn het enkele Joden uit Klein-Azië die hem herkennen. En die je tegen elkaar zeggen, zie je het daar? Wie is dat daar? Dat is de man die een pest voor ons volk is. Die een verkeerde leer verkondigt. Een leer die tegen ons volk gericht is en tegen de tempel. De leer namelijk van Jezus van Nazareth. En er ontstaat al snel een toeloop en het gevolg is dat de nietsvermoedende apostel uit de tempel wordt gesleurd. Ja, hij dreigt zelfs gedood te worden. Het oproer loopt zelfs zo hoog op dat Lysias, de militaire commandant van Jeruzalem, tussen beiden moet komen. Hij arresteert de apostel en leidt hem geboeid weg. En dan blijkt, na een verhoor voor de Joodse Hoge Raad, dat er een samenzwering tegen het leven van de apostel wordt gesmeerd. Men is van plan hem in een hinderlaag te lokken en hem heimelijk te doden. Maar de Heere waakt over zijn dienaar. En hij zorgt ervoor dat de neef van de apostelen te horen krijgt en de militaire commandant van de stad waarschuwt. En dan zien we het gebeuren dat zelfs midden in de nacht Paulus van Jeruzalem wordt overgebracht naar de buitenresidentie van stadhouder Felix, Caesarea. En daar wordt hij in de gevangenis gebracht. Daar verkeert hij als gevangene. Ja, als gevangene van de Joden, maar als gevangene vanwege Christus en het getuigenis aangaande hem. Maar gemeente, deze geschiedenis laat zien dat wel de apostel gebonden wordt, maar dat het woord van God niet gebonden is. Lucas laat ons getuigen zijn van de rechtszitting in de gehoorzaal van Felix. Wie zien we daar? Nou, heel kort even, wel allereerst de stadhouder hemzelf, Felix. Zijn naam betekent de gelukkige. Felix, hij doet zijn naam ook eer aan, werelds gezegd. Hij heeft ook geluk gehad. Geboren als een slaaf, is hij nu de landvoogd van Juda, waar hij de vertegenwoordiger van het keizerlijk gezag is, daar in Juda. De gelukkige. Maar deze Felix, hij heeft een slechte reputatie. Zijn bewind kenmerkt zich door wreedheid en willekeur. Een tyranniek mens is hij. Hij deinst er niet voor terug om zijn wil door te drijven door moord en geweld. Ongevoelig voor omkoperij en corruptie is hij niet. En daarbij, hij is een zinnelijk, een wellustig mens. En dan is daar ook nog een zekere Tertullus. Hij fungeert als aanklager van Paulus namens de Joodse hoge priester. Hij fungeert als degene die de aanklacht onder woorden moet brengen. En wat doet hij? We hebben het gelezen, gemeente, in de derde vers. Hij smeert stroop, zo bedoelt hij het althans. Hij probeert de stadhouder te vleien dat wij grote vrede door u bekomen hebben en dat vele loffelijke diensten aan dit volk geschieden door uw voorzichtigheid, machtigste Felix, enzovoort. de stad hadden luisterd naar hem. Maar dan, dan geeft hij de apostel het woord. En zijn toespraak vinden we in de versen 10 tot en met 21. En anders dan Tertullus spreekt Paulus waardig en beheerst. Hij pleit niet voor zijn eigen zaak. Gemeente, jongens en meisjes, laat ik het maar tegen jullie zeggen. Er zijn ook in jouw leven misschien wel eens momenten en omstandigheden dat je keer op moet komen voor de dienst van de Heere. Dat ze je te nakomen, misschien spotten of wat dan ook. Wel, dan mag je net als de apostel beheerst en waardig iets zeggen over het dienen van de Heere. Over hem die je geschapen heeft en die het waard is dat je hem dient en eert. Dan gaat het niet om grote woorden, maar laat het dan woorden zijn waarin de eerbied voor de Heere doorklinkt. Wel, zo is het hier bij de apostel. Als Paulus uitgesproken is, dan blijkt de stadhouder onder de indruk van de woorden van Paulus. Maar de zaak is toch gecompliceerder dan hij dacht. Hij wil nog geen beslissing nemen, nog maar even wachten. En in die tussentijd kan hij misschien wat informaties inwinnen. Wel nu, zo komen we bij onze tekst. Want enkele dagen later krijgt Paulus bevel om opnieuw voor Felix te verschijnen. En opmerkelijk is dat we dan ook de naam van zijn vrouw tegenkomen, Drusilla. Zij is een Jodin. Ze is de dochter van Herodes, de wrede koning die Jacobus liet doden en die Paulus, die Petrus gevangen liet nemen. Drusilla. Ze is nog maar een meisje van 16 jaar, maar ze heeft al een heel leven van avonturen achter de rug. Ze is verloofd geweest. Ze is zelfs al een keer getrouwd geweest met een koning in Syrië. En ook Felix. Felix, die een stuk ouder is, hij heeft ook al 2 vrouwen gehad. En nu woont hij samen in een losvaste verhouding met Drusilla. En hun verbintenis is niet anders dan een samenknoping van ongerechtigheid. Wel nu, daar staat Paulus. En gemeente, Paulus zou Paulus niet zijn als hij het woord ontvangt. Dat hij niet zijn eigen zaak gaat verdedigen. Dat hij niet opkomt voor zijn eigen belangen. Maar dat hij spreken gaat over zijn zender. We kunnen het lezen. Na sommige dagen, Felix daar gekomen zijnde met Drusilla, zijn vrouw die een Jodin was, ontbood Paulus en hoorde hem van het geloof in Christus. Daar gaat de apostel over spreken. Over het geloof in Christus. Ja, straks ook nog een aantal andere dingen. Maar hij legt eerst als het ware het fundament. Het geloof in Christus. Dat heeft de apostel nooit anders gedaan. Wanneer hij als Saulus van Tarse gearresteerd is, gemeente, en u kent de geschiedenis. En door toedoen van Ananias worden zijn blinde ogen, ook zijn blinde zielsogen geopend. En hij mag uit de mond van Ananias horen dat God hem bestemd heeft tot een grote taak, namelijk om het evangelie te verkondigen aan de volken. Dan lezen we tegelijkertijd, hij predikte terstond Christus in de synagogen, dat hij de Zoon van God was. Dat was het begin van zijn prediking. En het laatste wat we van de apostel lezen in het boek van de Handelingen, nou, sla de laatste verzen er maar eens van op. Dan zit hij in de gevangenis in Rome. Predikende het koninkrijk Gods en lerende van de Heer Jezus Christus met alle vrijmoedigheid onverhinderd. Gemeente, het hart van Paulus is vervuld met het evangelie van Christus. De overmacht van de genade die God betoont in zijn lieve Zoon, de Heer Jezus Christus, heeft bezit genomen in zijn eigen hart en leven. En je hoeft er geen apostel voor te zijn. Maar als de Heer dat in je leven gewerkt heeft, wel, dan zullen er toch tijden zijn of niet, wanneer de Heer je gelegenheid geeft om je mond open te doen. Over wie of wat zal het dan gaan? Zal het dan niet gaan over hem die mijn ziel lief heeft? Of beter nog, die mij heeft lief gehad, die zijn liefde, zijn eeuwige zondaarsliefde in mijn hart heeft uitgestort. De apostel spreekt over hem, over het geloof in Christus, over hem die de zaligmaker van zondaren is, die door de Vader van zijn hart is gescheurd en in deze wereld is neergelegd, om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Maar dan ook het geloof in de Heere Jezus Christus, dat het de enige weg is en dat het het enige middel is om verbonden te worden aan hem die alle zaligmakend goed verworven heeft en die, zoals we het vanmorgen aan het eind van de prediking hoorden, die bevoegd is en die bekwaam is en die bereidwillig is om die zaligheid die hij verworven heeft genadig te schenken aan zondaren. Christus, Christus, er ruist langs de wolken een lieflijke naam, de naam van hem in wiens naam en in wiens werk zaligheid is. Wel, daar spreekt de apostel over, over hem. Hij kan niet anders en hij wil niet anders en hij zal niet anders en tegenover zijn zender durft hij niet anders, want er is maar één naam onder de hemel gegeven waardoor wij moeten zalig worden. Heeft de apostel het ook niet geschreven aan de Korintiërs dat hij niet wil weten dan alleen Jezus Christus en die gekruisigd, en aan de Romeinen schrijft hij en wat meer is, die ook is opgewekt en die ook voor ons bidt. Wel, de apostel, hij is als een brandhout uit het vuur gerukt. Hij is als een ontijdig geborene door Christus beweldadigd, het leven aan hem geschonken. Wel, als hij gered kon worden, zal dan zo'n stadhouder niet gered kunnen worden. Hij spreekt met hem over het geloof in Christus. En hij zal het gezegd hebben, oh, misschien met andere woorden, maar misschien ook wel met de psalm die wij in deze dienst zingen. Geloof dan zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, Felix, maar laat u leiden. Hij hoorde hem van het geloof in Christus. Wel, je zou kunnen zeggen dat was het eerste thema, of misschien het allesbeheersende thema in zijn prediking. Maar gemeente, de apostel, hij gaat verder. Want nu neemt hij, als dienaar van Christus, nu neemt hij een paar scherpe pijlen uit zijn pijlkoker. En gemeente, hij legt ze bedachtzaam op de boog. En hij richt ze heel nauwkeurig op het hart van zowel Felix als Drusilla. Met de bedoeling om wat? Jongens en meisjes, om wat? Om raak te schieten. Om hun hart te raken. Zodat zowel Felix als Drusilla dodelijk verwond worden. Wat hier opvalt. Merk je het op? De apostel, gemeente, hij houdt hier geen algemene beschouwing, geen afstandelijke redenering of zoiets over de leer van Christus. Nee, hij is tot apostel geroepen om met zijn wapens te treffen in het hart van des konings vijanden. En hier zitten er twee. En hij ziet het aan ze en hij hoort het van ze en hij weet het van ze. Het zijn vijanden van Christus, die Christus die koning is. En hij zoekt hun behoud. En hij zoekt de eer van zijn koning. En met het oog daarop legt hij scherpe pijlen op zijn boog. Een gepaste prediking. Gemeente van Barendrecht, kunt u het hebben? Kunt u het leiden? Of voel je weerstand wanneer uw eigen dienaar van het woord, die zo langzamerhand de gemeente zal leren kennen, een aantal dingen in de gemeente zal tegenkomen, in welke gemeente is het niet overigens, en een aantal dingen in de prediking aan de orde stelt, die precies raken en die aansluiten bij elementen in de gemeente, waarvan de dienaar van het woord beseft, zo kan het niet en zo mag het niet en dat moet anders. prediking van het woord, gemeente. O, ik besef het. Het is voor die hele schare die hier nu in de kerk van Barendrecht zit. Een gemengde schare, zeker wel. O, als gastpredikant gaat dat je niet aan. Maar als dienaar van de gemeente, dan moeten wel eens de dingen heel scherp en toegespitst aan de orde gesteld worden. Kunt u het hebben? Als uw dienaar in de naam van de Heilige God spreekt, alzo spreekt de Heere. Of verzet u zich en voel je weerstand en trek je je tenen terug als het woord van God er gevoelig op gaat staan. De apostel, hij kiest zijn pijlen, gemeente, heel bewust uit: rechtvaardigheid en matigheid. Rechtvaardigheid. Dat wijst, rechtvaardigheid wijst op een leven dat in overeenstemming is met de wet van God. Een leven tot eer van God. Ook vanmorgen is de wet van de Heer ons weer voorgesteld. Gemeente, luistert u toch wel. Dwalen uw gedachten toch niet af. Maar voelt u iets van wat we wel eens zingen, mijn ziel. Herdenk met heilig beven. Hoe God met majesteit bekleed zijn wet op Horeb heeft gegeven, waar hij deze woorden horen deed, vanmorgen ook. De apostel, hij spreekt over rechtvaardigheid. En hij maakt het heel concreet, want hij weet het, hij weet het. In het leven van Felix is er veel ongerechtigheid en onrechtvaardigheid. Er mankeert nogal wat aan. Zoals Johannes de Doper het deed, gemeente. Johannes de Doper. Wie heeft u aangewezen te vlieden de toekomende toorn? Breng dan vruchten voort der bekering waardig. En Nathan. Nathan de profeet. Oh, dat was dan weliswaar niet in een algemene predikatie. Maar dat was toen hij op huisbezoek kwam. En toen durfde hij het te zeggen. Jij bent die man, David. Jij bent die man. Gemeente, bent u het al geworden? U zegt wat? Bent u het al geworden? Aller zonde vijand. Dat is het aspect van de bekering. Wanneer je de waardigheid van de dienst des Heren op je hart gedrukt krijgt. En je ziet je eigen leven in dat licht. En dat er zoveel aan ontbreekt. En die vuile bron van wanbedrijven. Als God het je leren gaat om vijand van de zonde te worden. Wel, dat is deze gerechtigheid. Want natuurlijk kunnen we daar nog verder op doorgaan. En komen we uiteindelijk terecht bij de gerechtigheid van Christus. Maar op dit moment wil ik het maar even bepalen bij de concreetheid van het gebod van God. Gerechtigheid. We zullen moeten voldoen aan de wet van God, gemeente. En zo niet, dat moet ons aan de voeten van God, ja, van Christus brengen. Rechtvaardigheid. En dan heeft hij nog een pijl. Matigheid. Dat is ingetogenheid. Dat is zelfbeheersing. Felix en Drusilla, hoe staat het met uw huwelijksleven? Felix, je hebt al 2 vrouwen gehad. En de vrouw die nu naast je zit, dat is je vrouw niet. En Drusilla, jij evenzeer. Matigheid. Gemeente, moet ik het toepassen? Ik zal het niet in de brede doen. Maar we kijken elkaar vanmiddag aan. En met name de jongeren, trouwens, de ouderen niet minder. Er komt ons wat voor ogen, weet je wel, vanaf dat schermpje, toch? Zoek je het op, zoek je het op. Dan blijkt dat je nog niet aller zonde vijand geworden bent. Er wil zich wat aan ons opdringen en binnendringen via de poort van onze ogen en de poort van onze oren niet minder, om ons hart te bevuilen en ons onmatig te maken en oningetogen en wars van zelfbeheersing. Ons gebed mag wel zijn: doorgrond mij, o God, en ken mijn hart. Of bent u er niet gevoelig op? En jij? Doorgrond mij, o Heer, zie of er mij een schadelijke weg is. O God, leid mij op de eeuwige weg. Rechtvaardigheid, matigheid en dan nog iets. Dan zet de apostel het gewicht erop. Het toekomende oordeel. Drusilla, u bent een Jodin, u weet het. De dag des Heren is aanstaande. En Felix, hij wist het in zijn heidense godsdienst ook. Dat de goden eens rekenschap zullen vragen. Maar gemeente, het geldt ons niet anders, toch? Vanavond hebben we het beleden, toch? Ik geloof in hem die komen zal om te oordelen levenden en doden. Het toekomende oordeel. God zal komen ten gerichte. Hij zal opstaan tot de strijd. Hij zal zijn haters wijd en zijd verjaagd, verstrooid of vluchten. Hij zal komen. En als hij mij dan ontmoet. En als ik hem ontmoet. Het toekomende oordeel. Gemeente, we voelen wel aan. De apostel. Hij preekt zonder aanzien des persoons. Het gaat hem niet om hemzelf. Als de apostel met het oog op zichzelf had gepreekt, had gesproken, had hij heel andere dingen moeten noemen. Om evenals Tertullus, om de stadhouder in het gevlei te komen. Nee, dat niet, dat niet. Hij staat in dienst van zijn zender. En het gaat hem om de eer van zijn zender. Gemeente, ook vanavond gaat het hierom. Het geloof in Christus. Jawel, het geloof. Maar het geloof gaat samen met bekering, is de vrucht ervan. Rechtvaardigheid en matigheid. En het toekomende oordeel. Heere, als u komt ten oordeel, hoe zal ik ontvlieden uw toorn, o Heere? Wel nu, dat is de preek. En dan? Wat gebeurt er dan? Wat gebeurt er met Drusilla? Nou gemeente, we lezen van haar geen woord. Geen tegenkanting en geen bijval. Het lijkt me dat ze met onbewogenheid naar de woorden van Paulus heeft geluisterd. Het geloof in Christus, man, nee, dat verkwikt haar niet. En de pijlen van rechtvaardigheid en matigheid en het toekomende oordeel, die verschrikken haar niet. Het raakt haar niet. Haar leven blijft onveranderd. Hoe anders bij Felix. Felix, zeer bevreesd geworden zijnde. Felix, jij bevreesd? Man, je hebt alles wat je hart begeert. Je hebt een koninkrijk, je hebt een vrouw, je hebt macht en aanzien en je kunt doen wat je wilt, toch. Felix, zeer bevreesd geworden zijnde. Misschien was het wel aan hem te zien dat hij zat te beven en te sidderen. Doe jij dat wel eens? U? Dat de woorden die vanaf deze kanselgemeente tot u en tot jou komen, dat ze je raken. Dat het op je hart slaat. Dat je je adem een ogenblik inhoudt. En dat je als het ware terugschrikt, of hoe dan ook. En dat je beseft wat de dominee vanmiddag zegt. O, het is waar. Het oordeel wordt mij aangezegd. En ach, ik heb een ongelovig hart en ik heb een onbekeerlijk leven. Of, en dat kan ook, wanneer iets wordt uitgestald van het grote voorrecht om de Heere te dienen. En wat het voorrecht is van degenen die door genade de Heere mogen kennen. En het uitzicht dat ze mogen hebben. En de liefde die in hun hart is uitgestort. En je beseft wanneer deze dingen aan de orde komen. En dat mis ik nou helemaal. En daarmee mis ik eigenlijk alles, alles. De enige troost in leven en in sterven. Ik bezit het niet. Hoe dan ook. Hoe dan ook. Beef je wel eens. Sidder je wel eens, gemeente. Het is niet zo'n goed teken wanneer we onbewogen de kerk binnenkomen. En onbewogen de kerk weer uitgaan. En zodra we op het voorplein staan, dan gaat het over heel andere dingen. Bij Felix niet. Hij raakt bevreesd. En geloof maar, Geloof maar dat Paulus het gezien heeft. Geloof het maar. En ik kan me zo voorstellen, als ik me probeer wat in te leven in de situatie van de apostel, die daar misschien in ketenen staat, vastgeketend aan een soldaat, dat de apostel een ogenblik zijn adem inhoudt. Hij ziet het. Hij ziet schrik in de ogen van Felix. En hij merkt het, zijn kleur uit het gezicht trekt weg. Wat zal er gebeuren? Zal hij nu? En een gebed stijgt omhoog. Gemeente, zo kan het op de kansel ook wel eens zijn. Dat een dienaar van het woord, wanneer hij zelf enigszins onder het beslag van het woord mag komen, als het ware alprekend met woordeloze gebeden tot de Heere gaat. Heere, laat het landen. Laat het toch raken, Heere. O Heilige Geest, wil u het te binnen brengen. Laat het toch niet te vergeefs gestrooid zijn, dit goede zaad. Zo de apostel, ik geloof het zeker. Zo de apostel. Hij houdt zijn adem in. Zal hij uit de mond van Felix nu het gebed horen, wat nog niet eens zo heel lang geleden hij horen mocht uit de mond van de stokbewaarder? Wat moet ik doen om zalig te worden? Of ik beken, o Heere, aan u oprecht mijn zonde. Zal Felix beschaamd het hoofd buigen en vragen naar de weg van behoud? Gemeente, deze woorden komen uit de mond van Felix niet. Hij zegt wat anders. Hij vermant zich. Hij trekt zijn jas weer recht. En hij zegt, Paulus, het is goed geweest. Voor dit keer, ga maar heen, Paulus. En hij geeft de soldaat een wenk om de apostel weg te nemen. Als ik meer tijd zal hebben, Paulus, dan praten we nog eens verder. Gemeente, wat betekent dit? En nu kom ik bij het hart van mijn preek. Wat betekent dit? Geliefde gemeente, Felix heeft het moment, het meest geschikte moment in zijn leven, om ernst te maken met de zaken van zijn ziel en van zijn zaligheid. In Frankrijk zouden ze zeggen, le moment suprême, het moment. Het diepste moment, het kernmoment van zijn leven. Gemeente, heeft hij voorbij laten gaan. Eén ogenblik is de genade, is de eeuwige zaligheid voor hem binnen handbereik. Maar hij heeft er geen hand naar uitgestoken. Maar hij heeft zijn hand uitgestoken om het van zich af te duwen. En dat. Terwijl zijn geweten medegetuigt met de boodschap van Paulus. Maar hij heeft het aanbod afgewezen. En heeft de scherpe pijl uit zijn huid getrokken en hem teruggegooid. Nu niet. Nu niet, Paulus. Later. Maar de gelegenheid was voorbij. De gelegenheid was voorbij. Gemeente, het was als een morgenwolk. Een vroeg opkomende dauw. En het ging zo weer voorbij. De tranen die zich opdrongen om uit de ogen van Felix te komen, die drong hij terug. En hij zei het tegen zichzelf. Doe normaal, zeg. Wees een kerel. Wat moet die vrouw Drusilla wel van mij denken als ik nu toegeef? Paulus, afgelopen. Voor ditmaal, ga heen. Gemeente, en dat was het. Dat was het. Want die gelegenheid is voor Felix niet meer gekomen. Oh, jij heeft hem nog wel een paar keer gesproken, maar dan ging het over geld. Poging tot omkoperij, alsof de Paulus over allerlei vermogens beschikt. Ach, gemeente, na 2 jaren verdwijnt Felix van het toneel. Vanwege een oproer in Caesarea wordt hij aangeklaagd bij de keizer. En die moet zich in Rome verantwoorden. En dat loopt niet goed af met Felix. En nog enkele jaren later moet hij zich voor een andere troon verantwoorden. Voor de grote witte troon van die Christus die op dit moment heel dicht bij hem was. Hij was niet ver van het koninkrijk Gods. En dat geding. dat liep niet goed af. En voor de onbewogen Drusilla evenmin. Lieve gemeente, vreselijk is het om te vallen in de handen van de levende God. Want onze God is een verterend vuur. De preek, de schrik. En gemeente, vanavond voor ons, ook voor onze jongens en meisjes, die deze preek best begrijpen. Vanavond voor ons, de spiegel. Gemeente, het is een spiegelgeschiedenis. Ik keer het om en ik houd hem u voor. En van Gods wegen roep ik u toe om erin te zien, in de spiegel van deze aangrijpende geschiedenis. En u en ik, en jij en jullie, we mogen ons wel afvragen: wie ben ik? Wie ben ik? Met wie uit deze geschiedenis is mijn leven getypeerd? Ik duid het maar een ogenblik aan, maar de toepassing is voor u. Daar gaan we straks mee naar huis, gemeente. Wie ben ik? Ben ik als die Joden die zich ergerden aan de boodschap van de apostel Paulus, die niet wilde weten van de prediking van Gods genade geopenbaard in de Heere Jezus Christus? De Joden die het al eerder hadden gezegd over de prediking van Christus zelf: deze reden is hard, wie kan haar horen? Een prediking waarin van mij, gemeten, en daar ben ik een vijand van nature, waarin van mij niets in aanmerking komt. Waarin ik het alles mij uit handen moet laten slaan. Maar dat wil ik niet. En daarom erger ik me. En is deze prediking ten diepste voor mij een aanstoot. Maar de Heere Jezus zelf heeft het gezegd. En als we ziende in de spiegel dit op onszelf moeten toepassen, gemeente, dan geldt het woord van Christus. Want hij sprak tot de steden in Galilea: wee u, Bethsaida, Chorazin, Capernaum. U bent als het ware tot in de hemel verhoogd, want ik en mijn woord was in uw midden. Maar gezult tot in de hel toe nedergestoten worden. Het zal Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn in de dag van het oordeel dan uw lieden. Dat is de eerste spiegel. Of zijn we als Drusilla? Is toch weer anders. Toch weer anders. Drusilla, onbewogen, kil, onverschillig. De prediking van de hemel, het verkwikt haar niet. En de voorstelling van het oordeel, het verschrikt haar niet. Drusilla, moet je horen, jongens en meisjes. Drusilla, 16 jaar was ze nog maar. 16 jaar. En ze zat al bij de derde man. Nou, dat is van onze jongens en meisjes niet te zeggen, denk ik. Nee. Drusilla, als ze daar naast Felix zit, is ze 16. Het was ongeveer in het jaar 58 na Christus. Maar we weten uit de ongewijde geschiedenis, in het jaar 79 na Christus was ze in Italië. Vlakbij Pompeii. En dan weet u het inmiddels. Daar was ze. En daar plotseling, Drusilla. Een bekoorlijke vrouw. Een knappe jonge vrouw met al heel wat liefdesavonturen achter de rug. Daar wordt ze bedolven. Onder de vurige lava van de uitbarstende vulkaan de Vesuvius. Zo komt aan haar leven een eind. 37 jaar. En gemeente, weg is haar glorie. Verdwenen is haar aantrekkingskracht. En ze moet verschijnen voor God. Een rekenschap afleggen van haar kille onverschilligheid. De tweede spiegel. De derde. Felix. Ik vroeg het zojuist al. Herkent u zich in dat vrezen, in dat beven? Als het raakt, gemeente, Als het klemt. Als je eens echt bevreesd bent. Maar de vraag is. Waar brengt het? Waar brengt het? Bouw niet op gevoelens, gemeente. Laat het je ook niet gezegd worden. Oh, jij bent zo vreesachtig en jij bent zo met de dingen bezig. Dat zit eigenlijk wel goed. Gemeente, wat ik in de gemeente die ik diende nog alles tegenkwam. En wat, zo vrees ik, in Barendrecht niet anders zal zijn hier en daar. Dat is het verschijnsel van wat ik dan vanavond maar noem de houdbare nood. De houdbare nood, begrijpt u wat dat is? Wanneer je inderdaad iets kent van dat vrezen en dat beven. Maar na een paar dagen is het weer over. En misschien een aantal maanden opnieuw, dan heb je eenzelfde ervaring. Maar eigenlijk kun je ermee leven. En het brengt je niet aan de troon van Gods genade. Houdbare nood. Maar als je nou vanavond gaat vrezen en beven, laat ik het maar heel concreet maken. En ik wens het u toe, weet je dat? Ik wens het je van harte toe. Dat je in de bank zit te beven. Wel, geliefde gemeente. Zoek dan. Zoek dan zo straks, als je uit de kerk komt, de gelegenheid van het aanroepen van de Heere op. Jongen en meisje, ga naar je kamer. En leg je nood voor de Heere neer en zeg: Heere, nu hebt u vanavond, hebt u me aangeraakt. En nu ben ik ertoe in staat om het zomaar te verliezen, Heere, om morgen weer gewoon over te gaan tot de orde van de dag. Maar ik voel wel, dat mag niet en dat kan niet. Wilt u het op mijn hart binden, Heere? En dan zeg ik vanavond, dan zeg ik: nu is het de wel aangename tijd. Nu is het de dag der zaligheid. En ik zeg het tegen jullie en ik zeg het tegen u. Zoek de Heere terwijl Hij te vinden is. Roep Hem aan terwijl Hij nabij is. De goddelozen verlaten zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten. En hij bekeren zich tot de Heere. En wat lees ik dan? Wat lees ik dan in Jesaja 55? En tot onze God. Hij vergeeft menigvuldig. Wie aan zijn voeten terechtkomt, wel, die zal het leren dat de Heere hoort. Hoort naar de stem van mijn smekingen. Maar zo niet, dan blijft er geen slachtoffer over voor de zonde. Gemeente, dan de vijfde spiegel. Ach, o wonder. Wel, dat is Paulus zelf. Paulus, die als een vuurbrand uit het vuur gerukt wordt. Maar de Heere heeft zo zijn eigen wegen bij ieder van zijn kinderen. Paulus, die het geleerd heeft om eronder te buigen. Om zijn failliete leven bij de Heere te brengen en bij Hem in te leveren. En die het zich niet meer permitteren kon om buiten deze Heere Jezus Christus te blijven. De onberouwelijke keus tot zaligheid. De Heere geve het dat Hij door zijn genade en door de prediking van zijn woord binnenkomt en je niet loslaat, maar aan zijn voeten brengt en zijn genade je schenkt. Wel nu, gemeente, zo gij zijn stem dan heden hoort, geloof zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u leiden. Amen. Wij zullen de Heere danken en bidden. Heere, wij brengen de bediening van uw woord, de gesproken woorden, bij u terug. Mogen we ze, Heere, in de handen van u, o God, de Heilige Geest leggen, die er wel werk mee weet en er wel raad mee weet, deze prediking in gebrek gebracht. Hoe zullen we met menselijke woorden, Heere, de waarde en de heerlijkheid van de dienst van u kunnen schilderen? Het is altijd onvolkomen. En hoe zullen we de ernst van de dingen en het gewicht van de eeuwigheid onder woorden kunnen brengen? Blijft altijd schraal en met mate. Maar als u het in uw handen neemt, o Heilige Geest, dan weet u wel te overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. Dat mogen we gerust aan u overlaten. En dan zult u het werk wel doen dat door de Heer Jezus al is aangekondigd. Hij zal van zichzelf niet spreken, maar hij zal van mij getuigen. Hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. In de aanvang en in de voortgang, Heere. Want al deze dingen, ze gelden ook voor uw kinderen. Het leven van de waarachtige bekering, Heere, dat is niet een gepasseerd station, maar dat blijft als het goed is in de oefening, in de belijdenis van onze zonde en schuld en zwakheid, in het mijden en vlieden van de zonde, en tegelijkertijd ook in de kennis van de liefde van u die alle verstand te boven gaat. Heere, wij bidden erom. Laat uw woord vandaag niet te vergeefs geklonken hebben, onder ons en op zoveel plaatsen in ons land en daarbuiten. We bidden om uw werk. O Heere, wilt u voortgaan. U Heere Jezus Christus, die in de troon van de Vader zit en die u tot uw werk hebt gemaakt om vanuit de hemel op deze aarde een gemeente ten eeuwige leven uitverkoren in de enigheid van het ware geloof te roepen, te vergaderen, te beschermen en te onderhouden en binnen te brengen, Heere, waar geen geloof en bekering meer van nodig is, maar waar u alles zult zijn in allen. We bidden om uw zegen. Gedenk ons in uw trouw. Wees met het werk dat in de gemeente ook deze week weer gedaan zal worden. Wees met onze broeder die morgen de begrafenis moet leiden. Geef hem daarin alles wat hij nodig heeft. Zo bidden we om uw werk. Ook in deze late tijden, Heere, verhoor ons genadig. En dat om Jezus wil. Amen. We zingen tenslotte van de tweede psalm, het 6e en het 7e vers. Verheft uw harten biddend tot God, ontvangt zijn zegen en gaat heen in vrede. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.